Bedankt, Tom. Bedankt voor uw gebed, daarnet. Vader, we danken u voor uw geweldige trouw die we mogen ervaren in ons leven. We hebben gehoord van die woestijnervaringen, maar u bent altijd bij ons. En dit te weten geeft rust voor ons hart. Heer, ook als we in bange omstandigheden ons bevinden, Heer. En dan zien we meteen het contrast, hoe een kind van God reageert, hoe uw kind reageert en hoe de wereld reageert. Maar we zijn niet van deze wereld, we zijn op weg naar ons eeuwig tehuis. En ik wil u bidden, Heere, voor uw woord, wilt u het zegenen in onze harten, wilt u ons helpen door uw Heilige Geest, zowel bij het spreken als het luisteren. Uit genade. Amen. We gaan iets lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Hoofdstuk 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij, die zijn gevangene ben, maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht van God. Hij heeft ons behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden van de eeuwen, maar die nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze Heiland Jezus Christus, die de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft, door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Om die reden leid ik ook dit alles, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. Hoofdstuk 2, vers 3, leid mee verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Vers 8, houd Jezus Christus in gedachtenis, opgewekt uit de doden, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarin ik verdrukking leid, als een boosdoener die boeien draagt. Maar het woord van God is niet gebonden. Hoofdstuk 3. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, losbandig, wreed, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij Gods vrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend u van deze af. Vers 8, zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes verzet hebben, zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Mensen bedorven van verstand, verwerpelijk wat het geloof betreft. Hoofdstuk 3, vers 10. Maar gij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Hoofdstuk 4, vers 3. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om hun gehoor te strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afwenden en zich wenden tot de fabels. Maar gij wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienst ten volle. Vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de geloop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Overigens ligt voor mij gereed de kroon van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning liefhebben. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Maar allen hebben mij verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle volbracht zou worden en al de volken haar horen zouden. En ik ben uit de leeuwenmuil verlost. De Heer zal mij verlossen van elke boze toeleg en bewaren voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zijn laatste brief, gericht aan zijn geliefd kind Timotheus, zoon van een Griekse vader, van een Joodse moeder. Timotheus, die het wel en wee van Paulus heeft meegemaakt, ook in die laatste periode van zijn leven. En als geen ander weet Paulus hem te bemoedigen. En ik hoop jullie vanmorgen ook te bemoedigen. We zijn op weg, broeders en zusters, naar ons eeuwig tehuis. En als je op het internet naar preken wilt luisteren, dan hebben steeds meer predikanten het over de spoedige komst van de Heer Jezus. En de ware hoop in ons leven is die spoedige komst. Vraag is, zien we daar naar uit? Maar nogmaals, Paulus heeft Timotheus weten te bemoedigen. Met de woorden die we hier gelezen hebben. En wat ook ons deel is. Wie was Timotheus? Een arbeider van de Heer. Maar wellicht een beetje timide. Een beetje schuchter. En Paulus wist dat. En Paulus wil niet alleen Timotheus, maar ons allen vanmorgen bemoedigen. Met deze woorden. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Want, waarom? De Heilige Geest woont in ons. Er wordt niet veel gepredikt over de Heilige Geest. Maar weet u, de Geest die in u woont, is wel de Geest van Jezus. Zijn Heilige Geest. En is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken in u en mijn leven. En de manier waarop hij dat doet, moeten we aan God overlaten. En ook als we in de woestijn ons bevinden, bewijst God zijn trouw en wil hij ons die donkere periode van ons leven gebruiken als een getuigenis voor zijn naam. Want de tijd is kort. We mogen echt uitzien naar de komst van de Heer. Ik zou hier een heel andere preek kunnen houden over wat er momenteel allemaal gaande is. Maar verscheidene keren hebben we gelezen over de waarheid die in het gedrang komt. We leven in een tijd dat veel mensen zich afwenden van het woord van God. We leven in een tijd dat we meer dan ooit, broeders en zusters, het evangelie moeten brengen. Ja, ik weet, wij zijn niet allemaal evangelisten. Maar daar heeft Paulus het niet over. Hij heeft gezegd, doe het werk van een evangelist. Je kan een bundel traktaten in je zak steken. Of een Johannesevangelie. En ik hoop dat we met de bewogenheid van de Heer Jezus de mensen beschouwen zoals hij hen heeft gezien. Als een kudde zonder herder. Velen zijn vertwijfeld, maar velen wenden zich af van het woord der waarheid. Nu de apostel Paulus, hij schrijft hier in 2 Timotheus 1 vers 15, dit weet gij, dat allen die in Azië zijn, zich van mij hebben afgewend. En het ging niet zozeer om het feit dat ze zich afwenden van Paulus, maar van de boodschap die hij bracht. Hij, de apostel der heidenen, kwam in conflict met de Joden. En ook die eerste gemeenten dreigden af te vallen van het geloof. Ze gingen terug naar de wet. En ze wenden zich op die manier ook af van de apostel Paulus. Maar Paulus, die veel lijden is overkomen, kon zeggen in vers 12 van het eerste hoofdstuk, om die reden leid ik ook dit alles, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. Niet wat ik geloofd heb, maar wie ik geloofd heb. We hebben daar net dat prachtige lied gezongen. We weten wie we geloofd hebben. Op wie richt zich het geloof? Op de Heer Jezus. En dat moet ons bemoedigen. We lezen verder. Paulus zag ook het verval in de gemeente. Het was niet meer zoals in de begintijd. In de begintijd van het boek Handelingen lees je over een Annas en Safira, Ananias en Safira, die de Heilige Geest bedroeven. Er was leugen, ze verkochten hun bezit en ze deden het voorkomen alsof ze alles haalden. Je kent dat, deze geschiedenis. En ze vielen dood neer. Ik heb de tijd dat ik tot geloof gekomen ben, nog nooit iemand zien doodvallen in de gemeente. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ik zeg het ook tot mezelf. In de begintijd van de gemeente was het duidelijk wie bij de Heer hoorde. Nu niet meer. Ik ga het daar zo dadelijk over hebben. Want we leven in de eindtijd. En verscheidene keren is er sprake in die brief van verdrukking. We moeten ermee leven in het volle besef dat ook ons verdrukking kan overkomen. Het is niet zomaar dat hij zegt, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Nu, het valt nogal mee hier in het Westen, moet ik zeggen. Voorlopig. Maar er moet niet veel gebeuren dat verkeerde personen in de regering een wet stemmen en dan krijg je het. Er is gebeden vanmorgen voor onze broeders en zusters die zich bevinden in de verdrukking, die van hun vrijheid zijn ontroofd. Als je hen zou zeggen, straks komt de grote verdrukking, dan zouden ze wat ik vragen, wat bedoel je, grote verdrukking? Wij maken al jaren die grote verdrukking mee. Maar lieve mensen, lieve broeders en zusters, weet dit, de Heer heeft gezegd, in zijn reden op de Olijfberg, er zal een tijd van grote verdrukking komen, zoals er nooit geweest is, en ook nooit meer wezen zal. Die wereld staat een verschrikkelijke tijd te wachten. Ik hoop dat we daar echt waar, en ik heb het weer over die bewogenheid, ik hoop dat we daarvan doordrongen zijn. En dat we proberen mensen te brengen aan de voet van het kruis. Dat we de mensen vertellen dat God liefde is. Dat we kunnen zeggen als onze buurman, God houdt van je. God houdt zo ontzettend veel van je. Dat hij je alles wat verkeerd gegaan is in je leven wil vergeven. Ja, er is vergeving mogelijk. Misschien is er iemand die worstelt met iets uit het verleden. Iemand die zichzelf niet kan vergeven. Maar als God je vergeven heeft, van misschien die ene zonde die je nu te binnen schiet, als God je kunt vergeven, dan kan je ook jezelf vergeven. Ik heb ooit eens een keer een broeder horen zeggen, als we straks boven komen bij de Heer, daar zullen we staan als de gewonde krijgers. Tijdens ons aardse leven maken we van alles mee. Is er pijn en verdriet, gekwetstheid. En er is er maar één die helen kan. En dat is onze Heer Jezus. En hij doet dat op een bijzondere manier. Want ik zeg het nog een keer tot jullie allemaal en ook tot mezelf. De Heer Jezus houdt van ons. Uit liefde heeft hij zich laten kruisen. Om ons straks te kunnen omhelzen in zijn hemel. Wat een geweldig moment is het geweest dat we de Heer Jezus mochten ontmoeten. Dat hij op onze weg kwam. En er een keer ten goede was aangebroken in ons leven. En nu de tijd die nog rest, mogen we laten zien dat we hemelburgers zijn. Wij horen niet thuis in deze wereld. We zijn niet geschapen voor deze wereld. Voor de Joden is het anders. Er is een aards volk van God. Met een aardse roeping. Maar u en ik behoren tot dat hemelsvolk. Die hemelse roeping. Wij horen bij het volk dat straks, als de Heer Jezus komt, als de bazuin klinkt, wij behoren tot die scharen. Die vele miljoenen die zullen ingevoerd worden in het Vaderhuis. Het huis met de vele woningen. En daar heeft de Heer Jezus ook zijn discipelen willen mee bemoedigen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Maar het is niet anders, broeders en zusters. En hij staat garant. En hier, zijn geliefd kind, apostel Paulus. Weet je wat Ananias te horen kreeg? Toen hij naar de rechte straat werd gezonden, na de bekering van Paulus. Hij twijfelde of hij wel naar die man, Saulus van Tarsen, moest toegaan. Wat vraagt ge me nu, Heer, zei hij. Heeft u gemeente vervolgd? Maar ik kreeg als antwoord, hij is mijn uitverkoren vat. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet, terwille van mijn naam. Hier spreekt een man die weet wat lijden om Christus wil betekent. En hij wil ons daarmee bemoedigen. In vers 19 van hoofdstuk 2, daar schrijft Paulus, evenwel het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel, de Heer kent die de zijne zijn. En nogmaals, in het begin van de gemeente, zouden we het ook geweten hebben, wie de Heer toe behoort. Maar nu, in de eindtijd waar we gekomen zijn, weten wij het niet zeker. De Heer kent die de zijne zijn. Dat is de ene kant van de medaille. Maar de andere kant is, ieder die de naam van de Heer noemt, die een belijdenis heeft, breken met de ongerechtigheid. En dan gaat hij de gemeente gaan beschouwen als het grote huis. In vers 20. Niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommigen tot eer, maar anderen tot oneer. En hoe het hier allemaal, want het is geen gemakkelijk schriftgedeelte, maar hoe het hier allemaal wordt verklaard, is dit. Of je nu een houten vat bent, of een houten vat, Het gaat erom dat je een vat bent tot eer. Als dan iemand zich van de vaten van oneer reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, geschikt voor alle goed werk. Vers 23. Verwerp de dwaze en ongerijmde twistvragen, daar gij weet dat zij twist verwekken. En een slaaf van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend. Misschien heeft God een bekering om de waarheid te erkennen en weer te ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen. Geen discussie. Van zodra er discussie komt over het woord van God, niet doen. Gods woord is de waarheid en het eind van alle tegenspraak. En ik geloof dat we daarmee te maken zullen krijgen, broeders en zusters. Dat we zullen moeten vasthouden en laten zien dat we dit woord als het woord der waarheid erkennen. Klopt het met wat er staat in Gods woord? Halleluja, prijs de Heer. Maar komen zaken op onze weg? Worden we geconfronteerd met situaties die ingaan tegen het woord van God? Dan zullen we moeten getuigen en vasthouden aan het woord van de levende God. Dit is het woord van God. Het enige boek van God. Niet de Koran. Niet de geschriften van Confucius. Uit China. Absoluut niet de werken van Nietzsche. Die verklaarde God dood. Dat zijn Nietzsche. God is dood. Weet je wat God zegt? Nietzsche is dood. Dit is het woord der waarheid. Een aantal maanden geleden was ik traktaten aan het verspreiden. En smalle steeg. En ik zie een man bezig. Die een goed werk aan het doen was. Zijn auto proper maken. En ik zeg, meneer, zeg, mag ik u iets aanbieden? Dan moest ik het niet in zijn brievenbus steken. Dus ik geef hem dat traktaat. Ik ga verder. En die steeg. En dan keer ik terug. En ik zie dat hij nog altijd zit te lezen. Ik zeg, meneer, ik zeg, vind je het interessant? Ik zeg, ik zie dat je aan het lezen bent. Ik zeg, in uw werk laat liggen. Ja, zeker, zegt hij, is dat interessant. Want het gaat over onze profeet. Dat is een moslim. Ik ben aan het bidden voor die man. Hij heeft weer een traktaat gekregen onlangs. Ik ga met hem niet in discussie. Toen hij zei, het gaat over onze profeet, heb ik niet gezegd, ja, maar dat is de zoon van God en hij is God geopenbaard in het vlees. Ik laat het. Ik heb het voor de Heer gebracht. Maar weet je, dat is een verschrikkelijke ramp, hè? In Turkije en in Syrië. Maar veel van die mensen die alles zijn kwijtgeraakt, roepen tot God. Geven God de eer. Maar Allah, en dat weten we, Allah is niet onze God. Allah is de maangod die tot enige God verheven is binnen de islam. Maar iemand die dat niet weet, want je zult maar geboren worden in Iran of Syrië als moslim en met een oprecht hart tot God roept, ik ben daar heel voorzichtig mee. Maar Allah is niet God en Isa, want er is sprake in de Koran van Isa, dat is de Heer Jezus, is eigenlijk ook niet onze Heer Jezus. Maar veel moslims komen tot bekering, broeders en zusters, in onze tijd. Ze krijgen een droom, bijvoorbeeld. En in die droom krijgen ze aanwijzingen waar ze een Bijbel kunnen vinden. Maar van zodra ze die Bijbel hebben en ze beginnen die Bijbel te lezen, houden die droombeelden op. Want dan hebben we het niet. Wij hebben geen dromen nodig. Wij hebben het woord van God. Waarop we kunnen vaststaan. Maar zij gaven God de eer in al hun ellende. Vaak in alle oprechtheid. Maar als ik in het nieuws mensen zie die alles hebben verloren, hier in ons eigen land, ik heb er nog geen ene gehoord, dat hij dankbaar is voor God. Of wel zeggen ze, ik heb geluk gehad. Maar de eer van God blijft achterwege. Maar we gaan verder. Weet dat er in de laatste tijd, in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Dan volgt dat lijstje. 18 kenmerken van de mens in de eindtijd. Maar als je naar Romeinen 1 zou gaan, in Romeinen 1, vind je precies datzelfde lijstje, maar dat gaat wel over ongelovigen. Hier spreekt Paulus tot mensen die zich Christen noemen, die een belijdenis hebben. Maar hun kenmerken zijn de kenmerken van die heidenen beschreven in Romeinen 1. Ogenschijnlijk, ik ga er één ding uit halen, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar als het erop aankomt kracht te ontwikkelen, dan blijven ze in gebreken. Maar de kracht daarvan verloochenen zij. Bent u van deze af, zegt Paulus. God wil oprechtheid. God wil zien dat het ons menens is. God wil ons hart. En nogmaals, ik zeg het ook tot mezelf. God wil ons hart. Niet voor 90%, ook niet voor 99%, maar volledig. God verwacht dat we ons volkomen aan hem overgeven. Hij geeft twee voorbeelden. En hier, dat is zo bijzonder, worden hun namen genoemd. De namen van die twee tovenaars aan het hof van Farao. Je weet wel, de geschiedenis. Mozes werpt zijn staf. De bezweerders van Egypte gooiden ook hun staf. Maar de slang van Mozes verslond die andere slangen. Water in bloed veranderen. Ook die tovenaars. Maar pas op het moment dat Mozes sloeg met zijn staf op het stof, beleed Farao, dit is Gods vinger. Er is maar één, broeders en zusters, die leven kan geven. En dat is God. Hij heeft ons het leven geschonken. We zijn uniek. Unieke schepselen van God. Allen die hier zijn, heeft God geweven in de moederschoot. Uw ogen zagen mijn vormloos begin, zegt David. En als er iemand afwijzing heeft meegemaakt in zijn leven, want ik word daar regelmatig mee geconfronteerd. God wijst je niet af. De grootste macht, die geweldige God die heel dat universum schiep, de sterren in hun banen bracht en ze alle een naam gaf. Die God die zegt, u bent kostbaar voor mij. U bent mijn geliefd kind. U bent gewenst. Ik heb gewild dat je zou leven. En dat zegt hij vandaag nog tot ieder mens. Maar God hoopt dat ze gehoor zullen geven aan het evangelie. En zullen ingaan op Gods liefde. Dit moeten we, met die boodschap moeten we de wereld in. Bid dat je een getuige mag zijn. Maar hier, wordt aan Paulus geopenbaard wat hun namen zijn. Jannes en Jambres. Ik vind dat zo geweldig. Hij krijgt dat geopenbaard aan het eind van zijn leven, wie eeuwen ervoor die twee tovenaars zijn geweest. God kent ieder mens in zijn omstandigheden. En ik heb hier de vertaling geschreven, hier geschreven. Jannes betekent bedrieger. Jambres, trots. Twee kenmerken van de duivel. De duivel kan namelijk de waarheid niet spreken. Hij kan niets anders dan de leugen spreken. Wij worden vaak geconfronteerd met leugens. Ook vandaag. Satan is een bedrieger. En trots bracht hem ten val. Jannes is de verkorte vorm van Johanan. En in de Talmud, ik heb dat dus niet van mezelf, verwijst Janak naar onderdrukking. En Jambres is eigenlijk de verpersoonlijking van de weerspannige. Trouwens, dat vind je ook bij Saul. Gehoorzaamheid was niet het sterkste punt van Saul. Saul begon goed, maar het liep af met een sisser. En God kon hem niet meer gebruiken. God wil bij u en mij oprechtheid. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes verzet hebben, zo verzetten zij ook zich tegen de waarheid. Het duister kan de waarheid niet verdragen. Maar dan tenslotte. Als Paulus dat alles schrijft aan Timotheus, dan zegt hij tot die jongere broeder, die ook al een veertiger was: maar gij hebt nauwkeurig nagevolgd, en letterlijk staat er onderzocht, van heel dichtbij, heeft Timotheus mogen zien hoe het leefde bij de apostel Paulus. Wij zijn een geestelijke vader. Gij, zegt Paulus, hebt nauwlettend, nauwkeurig, nagevolgd of onderzocht mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoelingen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden en zo meer. En dan telkens spreekt hij persoonlijk Timotheus aan. Spreekt hij ons ook persoonlijk aan. Boze mensen, vers 13, 2 Timotheus 3. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Maar gij, blijf in wat gij geleerd hebt en de waar en waarvan gij volkomen overtuigd zijt, daar gij weet van wie gij het hebt geleerd. En omdat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Hier zijn broeders en zusters die met het evangelie zijn opgevoed, die van jongs af aan het evangelie hebben gehoord. Dat was bij mij niet het geval. Ik was 25 en ik kwam tot geloof. En ik kwam erachter dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die ik gekregen heb in de lagere school, dat dit de Bijbel was. Ik was stom verbaasd. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat is de Bijbel. Maar toen pas is het licht doorgebroken in mijn leven. Het is de beste keuze wat ik ooit heb gedaan, zei ik altijd. Kiezen voor de Heer Jezus. Maar ik ben erachter gekomen, hij heeft blijkbaar ook voor mij gekozen. Puur genade. Puur genade. Hij heeft ook voor jullie gekozen. Hij koos ervoor naar het kruis te gaan. en uw zonden op zich te nemen. En heeft gewerkt aan je hart door de Heilige Geest. Hij kwam tot inkeer. Dat is verschillend bij een ieder van ons. Maar het kan een beetje tanen, hè. Hij heeft tegen de gemeente in Efeze gezegd tegen Jezus, je hebt u eerst de liefde verlaten. Mensen. Nogmaals. Hij wil ons hart. Maar ik ga eindigen. Vers 5. 2 Timotheus 4 vers 5. Maar gij wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienst ten volle. Want ik word reeds als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is genaderd. Tot daar. Maar wat eraan vooraf gaat. En ik wil daartoe iets lezen uit iets wat al eerder het geval was bij het volk Israël. Hier lezen we, er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om hun gehoor te laten strelen. En ze zullen het oor van de waarheid afwenden en zich wenden tot de fabels. Nu, Jesaja, hoofdstuk 30. Jesaja 30, vers 10. Eens kijken wat God zegt tegen zijn volk, Israël. Want Jesaja 30 vers 9, want het is een weerspannig volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des Heren niet willen horen. Die tot de zieners zeggen, gij zult niet zien. En tot de schouwers, gij zult voor ons de waarheid niet schouwen. Spreek tot ons aangename dingen, beschouwt behoogelingen, wijkt af van de wet, buig af van het pad. Doet de heilige Israëls weg uit onze ogen. Is toch verschrikkelijk, broeders en zusters. Dat was de reactie van het volk dat God heeft uitgeleid uit de woestijn naar het beloofde land. Wij leven in een tijd waarvan diezelfde profeet zegt in hoofdstuk 6. Wie hen? Zes. Voudig wee spreekt hij uit, wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Ik zal er u geen tekeningetje bij maken, maar dit maken wij mee in onze dagen. Ik heb het al eerder gezegd, God created Adam and Eve. Not Adam and Steve. Wij moeten opkomen voor de waarheid. Al die mensen in die verkeerde relaties zijn misleid, zijn in de strik van de duivel gevallen. Laat dit vaststaan. Ook deze mensen moeten de boodschap van de Heer horen. Maar wij leven in de dagen waarvan Jesaja zegt, wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Vraag is, houden wij vast aan Gods woord? En Paulus kon het zeggen, aan het eind van zijn leven is wellicht terechtgesteld onder Nero, die de christenen als levende toortsen gebruikte op zijn feesten. verschrikkelijk. Paulus is wellicht terechtgesteld onder het bewind van Nero. Maar wat zegt hij? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En daarmee wil ik eindigen. Met de woorden van Judas, de broer van de Heer Jezus, die ook in zijn brief schrijft, hij wou zo graag schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Maar hij werd door de Heilige Geest gebruikt voor de volgende opdracht. Vasthouden aan het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. God geve dat dit ook in ons, in u en mijn leven mag zijn, dat we het geloof hebben behouden. En dat we vaststaan in de verwachting van zijn komst. Mag ik nog bidden? Vader in de hemel, wij willen u oprecht danken voor die allerheerlijkste gave die we hebben ontvangen in uw Zoon, de Heer Jezus, de komende Heer. We danken u ook dat we de Heilige Geest inwonend hebben ontvangen. En we willen u vragen of het zo zou mogen zijn dat we zijn werking meer en meer zouden mogen ervaren. Gedenk uw schepping. Wat moet het u verdriet doen, Vader, als u ziet wat er aan het gebeuren is. We leven in een tijd te vergelijken met Noach, waar grenzen werden overschreden. Maar uw woord blijft pal overeind. Uw inzettingen zijn waarachtig. Uw woord is de waarheid. En we danken u dat we nog steeds in vrijheid uw woord kunnen en mogen lezen. Heer, we bidden u nogmaals voor zoveel broeders en zusters die lijden terwille van het geloof. Wil ook hen moed en kracht geven. Gedenk de uwen in Oekraïne, maar ook in Rusland. Heer, eens zal alle oorlog ophouden op aarde. En zal er een vrederijk aanbreken. 1000 jaar. Met u op de troon, Heer Jezus, regerend vanuit Jeruzalem. En daar zien we ook naar uit. Niet alleen naar de opname waarin we u zullen mogen ontmoeten, ontrokken aan het oog van deze wereld, maar ook naar de verschijning van uw zichtbare komst. Want uw voeten zullen staan op de Olijfberg. En u zult deze wereld machtig zegenen met vrede. Uw rijk, uw troon. Want u bent God, onze Heer. Amen.
We zijn aan het eind gekomen van deze dienst. Wat zal de week brengen? Weet het niet. Misschien wel de komst van de Heer. We mogen uitzien naar zijn komst. Hij is onze hulp en ons schild. En hij verblijdt ons hart. Laten we zingen van lied 720 Opwekking. Ik zie uit naar de Heer.